Heere God, van de tijd ervaren op deze avond, maar ook door u aangesproken op de geschiedenis die u aan het maken bent. Geef ons zo een uur van houvast en hoop in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Ik wil preken over twee versen uit Colossenzen 2, die uitlopen op het zinnetje: wees vervuld van dankbaarheid. En met het oog daarop lees ik nu uit het Oude Testament Psalm 103. De psalm die zo apart op precies dezelfde wijze eindigt als die begint, namelijk met de aansporing: prijs de Heer, mijn ziel. Ik lees voor, Psalm 103 van David. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn. Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. De mens, zijn dagen zijn als het gras. Hij is als een bloem die bloeit op het veld en verdwijnt zodra de wind hem verzengt. De plek waar hij stond kent hem niet meer. Maar de Heer is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn boden bent. Sterke helden die doen wat hij zegt, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten, dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, al zijn schepselen, prijs hem overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Deze psalm is op twee manieren in het liedboek terechtgekomen. Allereerst in de psalmberijming, maar daarna ook nog een keer in de Bijbelse gezangen. En daarvan gaan wij nu drie coupletten zingen. Het betreft gezang 15. En daarvan zingen we vers 1, 3 en 4. Gezang 15. Ik lees nu voor wat Paulus schrijft in Colossenzen 2, vers 6 en 7, de versen waarover ik wil preken. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Die laatste woorden lezend, broeders en zusters, wil ik u warm maken vanavond voor een levenshouding van dankbaarheid. En ik besef dat ik met deze tekst u meteen ook heel verschillende gedachten in het hoofd laat krijgen. Omdat Paulus zich hier zo sterk, bijna overdreven uitdrukt. Wees vervuld van dankbaarheid. Je kunt er in een vertaling zelfs nog een schepje bovenop doen. En dan klinkt het nog meer overdreven misschien. Loop over van dankbaarheid. En dat kan heel verschillende gedachten en reacties oproepen. Er zullen hier vast mensen zijn die overlopen van dankbaarheid. Die hun geluk ergens niet op kunnen. En er zullen hier mensen zijn die terugkijkend op 2012 met verdriet en verlies in hun hoofd zitten en zeggen, is het erg als ik even niet zo dankbaar ben? Zo'n sterke uitdrukking, wees vervuld van dankbaarheid, kan zelfs irriteren. Als je moeite moet doen om het hoofd boven water te houden in het leven. En toch denk ik dat ik Paulus recht doe als ik zeg, ik ga u warm maken voor een levenshouding van dankbaarheid. Maar dan gaat het wel om dat woord levenshouding. Want daarmee bedoel ik iets dat iets anders is dan dat je reageert op de dingen die je meemaakt. Dan gaat het meer om een manier waarop je in het leven staat, dan dat je de balans opmaakt van 2012 en afvinkt of je overwegend dankbaar stemmende dingen hebt beleefd of overwegend verdrietige dingen. Ik ga in deze preek eerst dat verschil helderder maken tussen dankbaar zijn om wat je meemaakt en dankbaar als levenshouding. En dan ga ik Colossenzen 2 verder onder de loep nemen en kijken hoe Paulus ertoe komt om dit te schrijven. Wees vervuld van dankbaarheid. Het lijkt simpel, dankbaar zijn. Zo van, je krijgt iets fijns en dan zeg je, dankjewel. Dat is toch, zou je denken, de essentie van dankbaarheid. Iets fijns krijgen, zodat je spontaan kan zeggen, dankjewel, ben ik blij mee. Maar het is ingewikkelder. En dat zie je als je scherper kijkt naar hoe mensen reageren op dingen die ze krijgen. Het blijkt namelijk zo te zijn dat er sommige mensen heel veel krijgen zonder dat ze continu dankbaar zijn. Het lijkt wel alsof sommige mensen naarmate ze meer krijgen minder dankbaar worden. Gauwer verveeld. Denk alleen maar aan het plaatje van onze samenleving, een van de meest bevoorrechte landen ter wereld, een van de landen waar wat dat betreft continu een stemming van dankbaarheid zou dienen te heersen. En wat wordt er geklaagd en gemord? En wat is er vaak een wrevelige trek om de mond van mensen te zien? En omgekeerd ook, mensen waarvan je het gevoel hebt, nou die zijn eigenlijk slecht bedeeld, dat die zo wonderbaarlijk dankbaar kunnen zijn voor kleine dingen. Nou, dat wijst er al op. Er is meer bij dankbaarheid dan alleen hoe meer je fijne dingen je krijgt, hoe dankbaarder je kunt zijn. Er zit iets in een mens zelf dat met dankbaarheid te maken heeft. En zo kan het zelfs zijn dat je verdriet hebt, gemis ervaart en toch dankbaar gestemd bent. Hoor je, en dan heb ik het over gestemd zijn. Je instelling. Sommige mensen hebben een dankbare instelling. Zijn er ook op uit om het positieve te zien. En daarvoor te bedanken. En anderen hebben niet zo'n dankbare instelling. Zijn tijdelijk dankbaar voor wat ze krijgen. En dan is de glans er al gauw af. En dan komt die wrevel weer terug. En soms ben je het als mens allebei. Soms heel dankbaar gestemd. En soms zo klagerig. Ik doe een goed woordje vanavond voor een levensinstelling, een levenshouding van dankbaarheid. Waarbij het minder gaat om wat je meemaakt en krijgt. En meer om hoe je in het leven staat. En ik meen dat ik Paulus zelf daarmee recht doe. Omdat het zinnetje wees van dankbaarheid vervuld. Volgt op een paar andere zinnetjes. Die allemaal daarover gaan. Hoe sta je in het leven? Wat is je christelijke instelling. Ik lees ze achter elkaar op en dan zult u zien hoe het zinnetje van de dankbaarheid helemaal aansluit bij hoe sta je in het leven. Volg de weg van Christus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u is geleerd. Wees vervuld van dankbaarheid. Dat laatste zinnetje gaat niet over de dingen die je hebt meegemaakt of hebt gekregen. Dat laatste zinnetje past naadloos bij de vorige. Over op Christus gericht zijn. Leven als christen. En het is alsof Paulus wil zeggen, als je dit doet, als je de weg van Christus Jezus gaat, en als je in hem geworteld en gegrondvest bent. En als je vasthoudt aan het geloof dat je geleerd is. Dan word je als vanzelf een dankbaar mens. Een christen is een mens die als grondstemming heeft dankbaarheid. En leg je daar nou op toe, zegt Paulus. Ga dat ontwikkelen. Ontwikkel je christelijk leven. Focus op Christus waarop je gegrondvest bent. Houd vast wat je ontvangen hebt. Leg je erop toe. En laat zo de dankbaarheid je leven gaan vullen. Zoals niets meer jouw leven wil vullen. Ik ga dat nog wat nader belichten vanuit de beeldspraak die Paulus gebruikt. Want het zijn twee treffende beelden in dat zinnetje, blijf in hem geworteld en gegrondvest. Wortelen, dat is de beeldspraak van een boom. En grondvesten, dat is de beeldspraak van een gebouw. En allebei de beelden bedoelen hetzelfde. Stevig staan. Niet omvergetrokken worden. Ik heb een plaatje van een ontwortelde boom. Misschien dat het nu even getoond kan worden. Die boom is omgewaaid en hij heet ontworteld. Want hij kon omwaaien doordat zijn wortelstelsel niet voldoende diep zich in de aarde had gegraven. Op het volgende plaatje heb ik een boom te tonen die staat. Een woudreus. Die waait niet om. Want die is met wortels waarvan plantkundigen zeggen dat ze even diep gaan als de takken omhoog. Die is met enorm diepe wortels zo in de aarde geworteld dat die niet om kan gaan. En dat is nu het beeld dat Paulus heeft gebruikt hier om ons aan te sporen om ons op Christus te richten. Blijf in hem geworteld. Ik houd nu even alleen bij dat eerste. Gegrondvest is precies hetzelfde, maar dan met een ander beeld. Blijf in hem geworteld. Je zou kunnen zeggen, de storm die de boom omver kan blazen wanneer die niet diep genoeg geworteld is, die laat zich vergelijken met alles wat wij meemaken. Of wij overeind blijven, dat heeft minder te maken met hoe sterk die storm is en wat we aan zware klappen in het leven oplopen. Dat heeft alles te maken met hoe stevig staan wij in het leven. En daarom zit in dit beeld de relativering van wat je meemaakt. Misschien zeg je, dat was een goed jaar, 2012. Ja, en zo wat? Stel dat in 2013 er een formidabele storm op jouw leven aankomt. Dan kan je zomaar toch omgaan. Stel dat je zegt 2012, een slecht jaar. En toch hoef je daardoor niet omgetrokken te worden. Ik wil zeggen, hecht nou ook weer niet te veel waarde aan de dingen die gebeuren, die je meemaakt, aan die storm. Hecht vooral waarde aan dat wortelstelsel. Zorg dat je een boom bent die zo geworteld is dat hij niet omver te krijgen is. Dan kun je je verheugen op 2013 of er tegenop zien. Maar dan is dat niet meer het belangrijkste. Wat er gebeurt met je, dan is het allerbelangrijkste hoe stevig je staat. En voor Paulus is zo'n boom die niet omver te krijgen is, een mens die geworteld is in Christus. En nou verlaten we de beeldspraak, want nou gaat het erom, wie is Christus voor jou? En dan zegt hij in vers 6, met een hele korte en tegelijkertijd sprekende uitdrukking, volg de weg van Christus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. O ja, we hebben Jezus als Heer. Hij heeft macht over ons. Zijn vergeving heeft macht over ons. Zijn overwinning op de dood heeft macht over ons. We hebben Jezus als Heer. En wat kun je nu beter doen dan achter hem aangaan en in alle dingen onder zijn hoede jou stellen. Onder de hoede van de Heer Jezus leven. Niets kan ons schaden, want wij zijn van hem. Er kan wel noodweer losbarsten. Je kunt het zwaar te verduren krijgen. Je takken kunnen kreunen in de wind. Er kunnen takken afbreken. Je kunt gehavend raken. Maar je gaat niet om. In die zin kan niets jou schaden. Niets kan jou fataal worden. Ook als je de verkeerde keuzes zou hebben gemaakt. Ook als een gemene sluipende ziekte je leven weet binnen te komen. Ook als je door verlies getroffen bent. Niets kan jou fataal worden. Want jij leeft onder de heerschappij van Jezus Christus. En als je je wortelt en grondvest in hem, dan zeg je eigenlijk, ik focus op mijn Heer Jezus. Op zijn goedheid en liefde. Ik wil in 2013 vooral één ding. En dat is dat ik veilig onder zijn hoede leef, woon, werk en slaap. Ik wil maar één ding. Steeds dichter in dat veilige huis bij de Heer wonen. Ik leg hiernaast het beeld van de ontworteling. En dan bedoel ik de ontworteling die het gevolg is van een atheïstische levensstijl. Daar wordt soms nogal luchtig over gedaan, atheïst zijn. Mensen zeggen het soms ook trots. Ik ben atheïst, ik ben zo flink dat ik mezelf overeind hou in dit leven. Maar vergis je niet, achter dat stoere zit een wereld van ontworteling. Filosofen, dichters en schrijvers weten daar het meeste van. En ik citeer nu één uitdrukking van de schrijver Willem-Jan Otten, dichter ook, eigenlijk ook wel een beetje filosoof, die een aantal jaren geleden zich tot het christendom bekeerd heeft en die diep nadenkt over het verschil met God leven en zonder. En Willem-Jan Otten heeft gezegd, God is onbestaanbaar verklaard en vervolgens is zijn dood de oorzaak geworden van een ongrijpbare, alomtegenwoordige depressie. Met die volzin wil hij dit zeggen. Wij hebben een samenleving op basis van geen God. En we doen manmoedig ons best om dat helemaal consequent door te voeren. Maar weet je wat het gevolg is? Een sfeer van depressiviteit. Want nu moeten wij ook de consequenties voor onze rekening nemen. Ons leven dient nergens toe. Er is nooit iemand geweest die heeft gezegd, ik wil dat er een wereld is en ik heb daar een plan mee. Dat plan bestaat niet. Het is er zomaar voor niks. En er is ook niemand die op ons wacht of die naar ons toe komt. Ons leven is een kortstondige flakkering in een zwijgend heelal. Het is zinloos. En hoe meer je daaraan denkt, hoe depressiever je wordt. En het zijn maar weinigen die dat onder ogen kunnen zien. En de meesten die lachen het weg. En dat is dan ook maar het beste wat je doen kan, toch? Het weglachen. Een hoop lawaai maken. En het vergeten. Maar onder het lawaai. En onder dat al te uitbundige gelach op de televisie. En onder al die rumoerige cafévrolijkheid. Daar zit echt depressiviteit. Een gevoel van totale ontheemdheid. Wat doe ik hier op deze gekke planeet? Ontworteld. En als je daarnaar kijkt, dan zie je wat een machtig beeld dat is. Wees geworteld in Christus en blijf geworteld in Christus. Want dan komt er een glans over het leven te liggen. Want hij is de Alfa en de Omega. En dan, ook al zijn er raadsels genoeg, dan is er één ding zeker. Dat deze wereld ergens vandaan komt en naar dezelfde toe gaat. Naar God. En dan zullen alle tegenstellingen in deze wereld uiteindelijk verzoend worden. Omdat God de wereld met zich aan het verzoenen is. En als alle tweespalt en duisternis en vergeefsheid in deze wereld uiteindelijk worden opgenomen in de opstanding van Jezus, die ook uit dat kille, zinloze graf is opgestaan. Wat Paulus hier in een paar regels zegt, dat is het houvast van een vreemde, soms huiveringwekkende wereld. En dan wijkt die depressiviteit. Ik zeg niet dat een christenmens nooit depressief zal of kon zijn. Oh nee. Helaas, ook een christenmens kan aangetast worden door gedeprimeerdheid of depressiviteit. Maar ik zeg wel dat die fundamentele depressiviteit van een wereld die God heeft afgeschaft, dat die ons niet meer kan bedreigen. Er zit in het christelijk geloof een verre trompet die ons het signaal geeft dat altijd weer tot mateloze opluchting brengt. Het komt goed. En daarom eindigt Paulus met die sterke uitdrukking: wees vervuld van dankbaarheid. Hij kijkt als het ware dat grijnzende niets aan van de duivel en keert dat de rug toe en kijkt Christus aan en zegt: nu komt het goed. Nu is het goed. Nu kan een grondtoon van dankbaarheid mijn leven gaan stemmen. Als je in Christus gegrondvest en geworteld blijft, dan zullen klagerigheid en wrevel gaan vervluchtigen. Dan is er bij alles wat er aan de takken van je boom ook rukt, toch dat uiteindelijk geruste: we komen er wel. Immanuel. De Heer is bij ons. En Hij is in aantocht. Het komt goed. Dan kun je gaan neuriën in de nacht. Door de tranen heen gaan neuriën. Liederen van hoop. En verwachting. Paulus zegt: blijf in Hem gegrondvest en geworteld. Daar zit een aansporing in. Leg je daarop toe. En dat is belangrijk. Want wij kunnen zomaar afgeleid worden door dat stormachtige weer van Europa in crisistijd. Dat naderende tumult van een wereld die boven zijn stand heeft geleefd. Dat dreunen in de grond van een supermacht die boven zijn stand heeft geleefd. En nog, hoeveel uur is het? Ruim 4 uur heeft om niet in een begrotingsravijn te vallen. Het is een rare wereld. Het stormt van alle kanten. En daar kun je je door laten afleiden. Maar het is afleiding. Zoek ergens anders je kracht in. Leg je toe op een leven in de hoede van en in de navolging van Jezus Christus. En leg je dan toe op de dankbaarheid. Een levensinstelling die je kunt leren, onafhankelijk van hoeveel cadeautjes je mocht uitpakken het afgelopen jaar, of hoe weinig. Een instelling die je kunt leren door je te grondvesten, te wortelen in Christus. En om je bewust toe te leggen op dat neurien van de liederen van hoop. En je terug te fluiten. Jezelf terug te fluiten. Als je in de klagerigheid terechtkomt. En je dat beeld voor ogen te stellen. Van die boom die niet omver getrokken wordt. Daarom zal Paulus het zeggen. Wees ervan vervuld. Dankbaarheid is in zekere zin je redding. Amen. Psalm 138, vers 1, 2 en 4 van onze enige troost die we hebben in het toebehoren aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Psalm 138, 1, 2 en 4. Thank you.
Laat ons nu danken en voorbeden.
Ik wil voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wij danken u uit de grond van ons hart voor Jezus Christus, uw Zoon, en de geest van leven die Hij op aarde heeft willen uitstorten. Wij willen blij en dankbaar gestemd raken, horende wat Hij heeft gedaan en zal doen. Ons houvast vindend in uw goedheid en liefde en genade in Hem. Wij willen dankbaar gestemd raken door zelf allen uit te groeien tot bomen die niet omver getrokken kunnen worden. Door de dood niet. Door het tumult in de wereld niet. Door de duivel niet. Door onze eigen dwaasheid niet. Door onze kwetsbaarheid en zwakheid niet. Door niets. En zo willen wij tegen een sfeer van vervreemding en radeloosheid en zinloosheid in onze vreugde niet op kunnen. In onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En nu danken wij u op dit moment dat u ons steeds weer naar dat fundament terugriep. Als wij in het afgelopen jaar bij elkaar kwamen hier in de kerk en ons wilden laten bereiken door u in ons lezen van de Bijbel, in ons zoeken van uw licht. Dank Heer, dat we als twee gemeentes in het afgelopen jaar door u begenadigd zijn met onafgebroken verkondiging van het evangelie. En dank ook dat u dominee Timmerman in het hart hebt gegeven om het team van predikanten hier in Eindhoven te komen versterken. We zijn er blij mee. We danken u voor alle dingen die we het afgelopen jaar ontvangen hebben als een cadeau, waar we geweldig blij mee waren en waar we vanuit het diepst van ons hart u voor konden danken. We doen het weer op deze avond. Terwijl we ons op hetzelfde moment verbonden weten met hen die eerder aan het eind van het jaar de tranen in de ogen springen door wat zij hebben ervaren. Wij leggen ook dat voor u neer, smekend om uw hulp en troost en sterkte voor hen. Wij bidden u voor deze wereld, zo onvoorspelbaar bezig. In onze streken nog eigenlijk zo rustig. Ondanks het steeds luider wordende, dreunende geluid van de crisis. Maar toch rustig, vergeleken bij delen van de wereld, waar de hel lijkt losgebarsten. Congo, Syrië. O God, wat een wereld. Wij bidden u voor deze wereld. Uw schepping. Vervreemd van u. Zich halstarrig ontworstelend aan uw vaderhand. Gewillig de wenken volgend van de boze. En tegelijk uw schepping gebleven. Met u zij dank nog zoveel mensen die de goede kant op willen. Daarnaar zoeken. Hunkeren naar verlossing en rechtvaardigheid. O Heer, we hebben gezongen dat u afmaakt wat uw hand begon. Wil het met uw schepping ook doen. Naar de belofte in Jezus Christus. En nu bidden wij u voor onszelf en voor onze kerken. Op de drempel van een nieuw jaar. En dat we daar onze kracht in zullen zoeken. In het verder ingroeien in het heil en de redding van Jezus Christus. Help ons om ons daarop toe te leggen. Help ons om veel energie daarin te steken. In het gegrondvest en geworteld blijven in Hem. In het vasthouden van het heil. In het gaan van zijn weg. Help ons erbij, alstublieft. Opdat wij zo uitgroeien tot die boom die niet om kan. En wij alsmaar dieper afgestemd raken op het goede en de genade en de liefde van u. En maak ons dan zo, Hemelse Vader, allen tot dankbaar gestemde mensen. Wat er ook is, wat er ook gebeurt. Zo bidden wij u. In de geprezen naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten wij ons geloof belijden en daarna een danklied zingen. Dankt, dankt nu allen God. Met aan het eind van het lied die regels die ik altijd weer zo mooi vind. Van hem de ene Heer gaf het verleden blijk. Het heden zingt zijn eer. De toekomst is zijn rijk. Dat zometeen, gezang 44. Maar laten wij nu ons christelijk geloof belijden. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Namens u wil ik ze uitspreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van het vlees. Ik geloof het eeuwige leven.
Het jaar uit en het jaar in als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen. Thank you.